Koopman daarbij, die het werk in Luxemburg nu al een jaar of 15 doet. Het is een beetje moeilijk om hem in een paar woorden helemaal in te leiden wat betreft heel zijn geschiedenis. Maar ik kan proberen om daar extra kort, om zo te zeggen, doorheen te gaan. Johan komt uit Nederland, uit Oost-Nederland, uit de katholieke enclave die daar ook is. En hij is dus Rooms-Katholiek opgegroeid. En was al vrij jong, als ik dat zo me herinner, nog bezig met het geloof al. En hij wilde eigenlijk iets gaan doen in de katholieke kerk. Hij wilde priester worden en hij ging het klooster in. En daar wilde hij het evangelie gaan brengen. En dat kon niet. En dat was een merkwaardige tegenslag. In die tijd is hij dan wel echt tot geloof gekomen. En daarbij bleek eens te meer dat het niet houdbaar was in de katholieke kerk. Dus om een stuk over te slaan, hij heeft dan uiteindelijk een opleiding gedaan op de bijbelschool die er vroeger was in Doorn, onder Jacob Klein-Haneveld. Wie kent die naam nog? En dan ook hier in Vlaanderen. Ik zie een paar instemmend knikken. Ja. En dat is een hele goede opleiding geweest en we zien daar nu het gevolg van in zijn prediking die, als ik het mag zeggen, recht en onversneden is naar Gods woord. En dat zullen we zo meteen ook hier horen. Ondertussen, om het verhaal niet te lang te maken, is hij uitgezonden door die bijbelschool naar Maastricht. En daar bleek al gauw dat er in de streek van Valkenburg veel aan de hand was, zodat de Heere duidelijk maakte dat daar een gemeente gesticht kon en moest gaan worden. Daar heeft hij dus aan de wieg van gestaan met zijn collega toender tijd. Ja, dat was in de jaren 80. En daar is toen ook een stichting bij opgericht, de Sterke Toren, die zaken behartigde. En omdat Johan af en toe op vakantie ging naar Luxemburg, kreeg hij het op een bepaald moment op zijn hart om in dat land ook wat te gaan doen. De Heere liet hem dat zien. En dat was dan nog de vraag, hoe moet dat ooit zijn beslag krijgen? Want hij had natuurlijk zijn verplichtingen in die gemeente in Valkenburg, die hij in feite zelf leidde. Dan was er een keer iemand op bezoek. Ze leken toeristen. Ze kwamen uit Luxemburg, spraken Nederlands. Maar ze waren geen toeristen, want dat waren mensen die op zoek waren naar een gemeente die er in Luxemburg zou kunnen komen. En toen kreeg Johan een grote grijns op zijn gezicht, want dat wilde hij gaan doen. En dat was het teken van de Heere dat hij ook inderdaad die kant op kon gaan. Dat moest dan nog praktisch geregeld worden en duurde nog een tijd. Maar toen was het duidelijk, de Heere wil mij in Luxemburg hebben. Dat is eind jaren 90 heeft dat zijn beslag gekregen. En vanaf het jaar 2000 woont Johan ook werkelijk in Luxemburg en is er nu in 15 jaar, eerst, als ik het zeggen mag, heel weinig gebeurd, want het is zo harde grond. Maar hij is altijd gesteund door zijn achterban. Johan leeft nu al bijna 30 jaar uitsluitend van giften. Dat mag heel bijzonder heten. En ze hebben hem ook nooit in de steek gelaten, terwijl er maar zo weinig gebeurde. Maar nu de laatste tijd gebeurt er heel veel. En we weten haast niet meer waar we het zoeken moeten om de Heere te danken. En dat zal ik nu niet in detail uitweiden. Misschien naderhand nog een stukje, maar dan na het woord van Johan. En ik denk dat ik dan nu genoeg gezegd heb en we hem het woord gaan geven. Even voor de techniek. Het zal wat afgeregeld moeten worden. Je gaat het wel merken, want Johan heeft een vrij forse stem. Oké, bedankt.
Morgen, broeders en zusters. Allemaal vreemde gezichten voor mij. En voor u staat ook een vreemd gezicht. Ja, Nederlander. Geen Hollander, maar een Nederlander. Want ik kom uit Overijssel. Uit het oosten des lands. Tussen Enschede en Zwolle. Daar ergens in die buurt. Daar kom ik vandaan. Om dat als kleine inleiding door te geven. Ja, en ik zit met veel vreugde in het Luxemburgse land. En ik kan haai ook Letseburgisch zwetsen. Nou, ik denk niet dat dat zo de dingen mogelijkheden hoort. Want dan komt u niet meer mee. En in het Duits misschien ook wel, dat kan ik ook, maar dat zal ik u besparen. Vanmorgen willen we met elkaar Gods woord openen. En ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt. Want ik hou van geritsel van Bijbelpapier. Want dat betekent dat u erbij bent. En dat is heel belangrijk. Gods woord is het belangrijkste wat we in ons leven op deze wereld hebben. En daar kom ik zo op terug. We gaan Filippenzen hoofdstuk 2 openen. En ik lees daar de eerste 5 versen van hoofdstuk 2. Ik hoop niet dat er enige verwarring ontstaat. Ik hou van vele soorten van vertalingen. Maar in ieder geval, ik lees uit de herziene statenvertaling. Ja? En waarschijnlijk zullen de meesten hier in de MBG lezen. Prima, dat is op zich allemaal geen probleem. En dan staat er in hoofdstuk 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van liefde, van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens van en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van geest bent en één van gevoelen. Doet niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid bij u in u zijn, die ook in Christus Jezus is. En ik herhaal dat laatste vers. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus is. We leven in een tijd dat het soms heel moeilijk is om christen te zijn. We leven in een tijd vol spanningen over de wereld, maar ook in gezinnen, veel echtscheidingen en allerlei andere verdrietige zaken. En dan komt Paulus hier en die komt dan zeggen, als er over eensgezindheid en gemeenschap met elkaar hebbende. En soms zeggen mensen wel eens, het lukt mij niet. Het is zo moeilijk om gemeenschap met elkaar te hebben. Het is soms zo moeilijk om eensgezind te zijn. In de gemeente bijvoorbeeld. Eensgezind te zijn onder christenen. Want vaak staat leer nummer 1 in plaats van Christus. En zo kun je verschillende dingen opnoemen die soms die werkelijke gemeenschap, die werkelijke liefde, die werkelijke eensgezindheid, dat gevoelen van Christus in de weg staat. Hoe komt dat? Ik heb er in mijn leven ook over moeten nadenken. En ik heb het ook moeten ontdekken in mijn leven. Wat belangrijk is en wat belangrijk moet worden als je de Heer Jezus in je leven hebt ontvangen. En dan mag je ook Heilige Geest noemen, want God is één. En Zoon en Geest openbaren zich. En als dan die Heilige Geest, als de Heer Jezus dan in je leven is, troont Hij op de troon van uw leven? Heeft Hij het voor het zeggen of is die ergens in uw leven? Ik loop nu al sinds 1985 mee in het zendingswerk. Dat is 30 jaar. En ik heb er nog nooit geen spijt van, maar wat ik meer en meer hoor, dat de Heere van mensen zo ver weg is. Ik zou haast willen zeggen, u bent ver van de Heer Jezus weg. Terwijl de Heer Jezus heel dicht bij u is. Hij woont in uw hart. Het is belangrijk dat we gaan ontdekken wie de Heer Jezus wil zijn. Het eerste wat je vaak hoort, hij hoort mijn gebed niet. Of mijn familielid is overleden. En ik heb gebeden om genezing. Hebben we het wel in zijn hand gelegd? We kunnen wel bidden om dat te krijgen wat we graag zouden willen. Maar als we werkelijk gemeenschap met hem willen hebben, als we werkelijk eensgezind willen waar we zijn, ook in Christus en met Christus, dan begint het ermee hem alles toe te vertrouwen en gemeenschap met hem te leven. In gemeenschap met hem te leven en in eensgezindheid. Want als je de Heer lief hebt en hem vertrouwt, dan kun je hem ook alles toevertrouwen. En het is goed om als gemeente voor zieken en voor alles te bidden. Ja. Maar God voert zijn plan uit met ons en met deze wereld. En dus voor de toekomst. Ik heb jaren geleden heb ik van iemand gehoord een verhaal. Dat een vrouw die lag al jaren op bed. En er is veel, maar ook heel veel voor haar gebeden. En gebeden werden niet in die betekenis dat ze op kon staan van haar bed, niet verhoord. Maar weet u wat wel gebeurde? Die vrouw die kreeg zo'n vertrouwen in de Heere. En de man die vertelde na de hand in het gesprek, toen zegt hij tegen me, ja, zegt hij, de telefoonrekening moet je niet bekijken, want je schrikt je wild. En waarom? Omdat ze zoveel contacten hadden vanuit haar bed. En mensen begeleiden, en met mensen bad, en daarvoor mensen was. En weet u, ze had haar omstandigheden aanvaard. Want het diepste verlangen was in haar hart dat ze de Heere kon dienen. Dat ze tot een zegen kon zijn voor een ieder die ze aan de telefoon had. Of voor een ieder die bij haar bed kwam. Dat was voor haar prioriteit geworden. Inmiddels is ze bij de Heere. Maar ze heeft heel wat mensen heel dicht bij de Heere gebracht. Gemeenschap. Weet u, als u dat goed leest, dan staat er het enige gemeenschap is van de geest. Je kunt ook zeggen in gemeenschap. Weet u, we zijn al een geruime tijd bezig met relatie in Luxemburg. En daar ligt voor mij het geheim van het verstaan van de dingen van de Heer Jezus. Relatie. Relatie is ook een moeilijk begrip voor de tijd waarin we leven. Een zeer moeilijk begrip. Want hoeveel echtscheidingen zijn er wel niet? Hoeveel situaties ontstaan er van onbegrip, van onmacht en van negatieve gevoelens tegen de ander? Relatie. Maar gaat het in eerste instantie om de relatie die we onderling hebben en ook in ons gezin? Weet u wat ik ontdekt heb? Misschien komt dat wel omdat ik een Rooms-Katholieke achtergrond heb. dat het zelf presteren helemaal niets uitwerkt. Weet u wel wat in Romeinen 3 staat? Dat een mens God niet zoekt. En dat hij ook in die zin ook geen relatie met de mens oorspronkelijk heeft. En dan? Wat dan? Want het is toch zo belangrijk, als je de Heer Jezus in je leven, in je hart hebt toegelaten, dat je ook mag ontdekken wat het betekent in relatie met hem te leven. En weet u, als u 's morgens vertrekt van huis, dan gaat u eerst onder de douche. Normaal gegeven, dat reinigt van buiten. Maar als u het woord van God leest, werkt dat als een bad. Het bad van de wedergeboorte. Het bad van het woord. Want dat woord is levend en krachtig. En in samenhang met de Heilige Geest, met de Heere Jezus, kan dat woord zijn werk doen. En ontstaat er ten diepste gemeenschap. Ja, zegt u dan, ja, maar ik heb zo weinig tijd om de Bijbel te lezen. Heb u voor het belangrijkste in uw leven geen tijd? Want als u zegt de Heere Jezus te kennen, als we zeggen met elkaar, we willen hem volgen, we willen hem dienen, we willen gemeenschap met hem, dan begint het bij zijn woord te lezen. Dan begint het om een paar versjes te lezen 's morgens of 's middags, maar het te doen. Oh, zegt u, ja, maar ik vind de Bijbel soms zo moeilijk, want ik begrijp hem niet altijd. Zo wat? Het gaat erom dat u het leest. Het gaat erom dat u gaat ontdekken wat er staat. En wie leest wat er staat, die heeft wat er staat. En die mag en ook nog geloven wat er staat. En weet u, ook al begrijpt u het op dat moment niet, in de loop van die tijd laat de Heer je het zien door de andere verzen die je gaat lezen in Gods woord. En zo ga je ontdekken wat Gods woord in je leven kan gaan betekenen, waardoor er gemeenschap ontstaat. Waardoor er relatie ontstaat met de Heer Jezus. En je gaat steeds meer ontdekken hoe hij in uw leven wil werken. Want dat is zijn verlangen. Weet u, als je de Efezebrief leest, dan begint dat in hem. In Christus. In liefde. In de geliefde. En dat staat hier ook in Christus. Vers 1. In Christus, in liefde. Het is in eerste instantie in Christus. In Romeinen 11, vers 36 staat: door hem, in hem, door hem en tot hem. Het is door hem. Ik heb gezegd over Romeinen. En in Romeinen staat dat we in die zin geen gemeenschap werkelijk zoeken. Maar in Christus hebben we die gemeenschap. En naarmate we met hem gaan leven, zullen we die gemeenschap met hem gaan ontdekken. En dat is belangrijk. Want dan gaan we de vreugde, dan gaan we die liefde ervaren. Dan gaan we eensgezind worden. Dan worden we één in gevoelen. Daar staat in vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus. Waarom staat er Christus Jezus? Om de wille van de opgestane Heer. Dus niet die daar rondgewandeld heeft op de aarde, in Israël. Nee, het is degene die het volbracht heeft. De wet volkomen volbracht heeft. En weet u waarom hij dat deed? Omdat de mens niet in staat was die wet te vervullen. Omdat die mens niet in staat was om op die manier een relatie met God te krijgen. Omdat hij niet werkelijk God zocht. Maar in hem en door hem en tot hem zult u ontdekken hoe groot en hoe waardevol hij in uw persoonlijke leven kan zijn. En dan staat er dat de gezindheid, dat kan je vanuit het Grieks ook anders vertalen, met denken en gevoelen. Dat gaat ons denken. De Heer Jezus gaat ons denken veranderen, gaat ons gevoelen veranderen, gaat onze gezindheid veranderen. Waarom? Omdat dat woord als een bad werkt. Omdat dat woord vergeving uitwerkt in je eigen leven. Omdat de Heer je vergeeft de dingen die fout gaan. Maar ook anderen leert vergeven. Omwille van het feit dat je zelf niet meer op de eerste plaats staat. Omdat je zelf niet meer degene bent die meent dat hij het allemaal weet. Maar om de verschillende vertalingen te nemen. Dat je leert die anderen hoger, uitnemender, voortreffelijker te zien. En dan gaat er iets veranderen. Dan gaat er in dat leven van je iets moois gebeuren, iets nieuws gebeuren. Wanneer je gaat ontdekken dat hij het wil doen in je leven. Eigenlijk gezegd, het gedaan heeft toen hij stierf van het kruis van Golgotha. En in die zin wil hij uw relatie met hem bouwen. Want dat is zijn diepste verlangen. Want hij houdt van u. Niet om wat u in uw leven doet. Niet om misschien de vele fouten die u maakt, die ik ook maak. Nee. Omwille van het feit dat hij van u houdt. En ik kijk niet naar wie u bent en wat u doet. Hij zegt, ik ben voor jou gestorven. Daarom hou ik van je. Wij hebben altijd, als we met mensen bezig zijn, dan moeten ze eigenlijk allemaal precies lopen zoals wij dat graag zouden willen. Voor de Heer Jezus niet. De Heer Jezus houdt van u. Ondanks alles. En dankzij de Heer Jezus valt dat allemaal weg. Het is allemaal weggedaan toen hij stierf aan het kruis. Dat gevoel, die dingen. Dan zichzelf hou de ander in het oog. Dat staat hier in vers 4. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hem is, voor zichzelf, maar voor die ander. Hoe vaak zijn we bezig met de dingen van die ander? En hoeveel staan we zelf op de voorgrond in ons denken? Naar de mate dat we in die gemeenschap met hem leren leven, ontdek je dat je zelf op de tweede plaats komt. Dat de Heer op de eerste plaats komt. En in hem en door hem en tot hem die ander. Want hij gaat dat in u bewerken. We hebben heel vaak de zin, we moeten evangeliseren. We moeten die straat en die straat, moet allemaal gedaan zijn. Weet u, heel vaak geraken we in een kramp. En dan weten we eigenlijk niet wat we zeggen moeten. Weet u wat ik ontdekt heb in mijn eigen leven? Ik bid dagelijks voordat hij me openingen en gelegenheden geeft. En hij geeft ze. En hij geeft me zelfs de woorden om te getuigen. Hij geeft me zelfs de woorden om de verkondiging te doen. Ik heb hier niks op papier staan. Ik heb hier alleen maar een Bijbel en een paar trefwoorden staan. Waarom? Omdat ik in de voorbereiding het van hem verwacht. En ook wanneer ik hier voor u sta. Omdat hij een doel en een plan heeft met u. Toen ik jaren geleden begon in Valkenburg, toen kreeg ik tekst. En die tekst die wil ik even lezen. En dat is ook de basis van ons gelovig zijn. En dat is vers 9 van hoofdstuk 1. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. dat de liefde volkomen wordt. Dat uw liefde groter mag worden. En kan u dat zelf? Forget it. Maar als u in relatie met hem leeft, gaat hij u van binnenuit veranderen. En dat is toch uw wens, als u christen bent. Dat u in gemeenschap, in relatie met hem mag leven en kunt leven. Mijn verlangen is dat iedere dag. En ik hoop ook uw verlangen. Want dan gaat werkelijkheid worden. Daarom, laat daarom die gezindheid in u zijn. Niet op u zijn, of ja, volgen maar, of wat dan ook. Nee, in u zijn. Die ook in Christus Jezus is. Want die liefde gaat in die relatie ook werkzaam worden in ons agape. De liefde van de Heer Jezus. Maar dat mag je ontdekken. Dat mag je gaan zien. Misschien zeg je ja, maar ik maak nog zoveel fouten. Ja, met die fouten en die gebrek maakt hij ons anders. Hij ons nieuw. En zodat we een bruikbaar instrument worden in ons leven. En als ik eigenlijk kort wil zeggen, dat wens ik u toe. Opdat Christus meer en meer in u gestalte krijgt. Opdat u zodanig verandert dat uw liefde zeer groot mag worden. Niet die eigen liefde, niet die liefde van uzelf, maar Christus in u, door hem en tot hem. Amen. Zullen we danken? Liefdevolle Vader, ik ben zo dankbaar dat we u mogen kennen. Dat ik hier een gemeente ontmoet heb die u ook kent. En ik bid u, Heere, dat we meer en meer dat verlangen krijgen heel dicht bij u aan te sluiten. Dat u ons draagt. Dat we u op schoot mogen schuilen. Om dat te mogen ontdekken, Heer, wat u in ons leven wil doen. Opdat die liefde steeds meer groter wordt. En dat die relatie met u steeds meer groter wordt. Opdat ons leven zo verandert dat we werkelijk tot een zegen kunnen zijn. Niet uit onszelf, maar in u, door u en tot u. Dank u wel, Heer, dat onze verwachting van u alleen mag zijn. Uit genade. Christus wil alleen. Amen.
Dat kun je niet echt zeggen zonder nog even weer terug te gaan naar de geschiedenis. Want in die periode van 15 jaar is er eigenlijk vanuit de stichting en de thuisfrontcommissie die er dan wel was, te weinig steun gegeven om het werk in Luxemburg echt goed voortgang te kunnen laten vinden. En bovendien, in je eentje kun je toch ook niet echt een gemeente stichten. Ja, het is eigenlijk een klein godswonder dat Johan dat zo lang wel in zijn eentje heeft volgehouden. Dat is ook de reden dat ik zelf 1,5 jaar geleden naar Luxemburg ben verhuisd. Maar dat betekent in elk geval dat in die 15 jaar er een hoop is blijven liggen. En nu we wat meer hebben, of veel meer mogelijkheden om wat te doen, doordat met name een jong stel in Luxemburg zich bij ons heeft gevoegd, en die zitten nu ook in het bestuur van de stichting De Sterke Toren, dan kunnen we nu eraan gaan denken om veel meer te gaan doen. Maar dat begint dan, zoals duidelijk zal zijn, als een inhaalslag van dingen die zijn blijven liggen. En dat is een beetje een onhandige situatie. Maar daar staan wij nu voor. En dat houdt dus in dat de achterban die langzamerhand ver is vergrijsd, waar nooit eigenlijk iets aan gedaan om daar nieuwe mensen, jonge mensen bij te halen, dat we daar werk van moeten maken. Meer bekendheid in de gemeentes waar Johan vaak spreekt of contact mee heeft. Dat zijn er 8, 9. En eventueel ook nieuwe gemeentes erbij. En je zou dan ook aan Vlaanderen kunnen denken en je zou zelfs aan Lokeren kunnen denken. Dat is dan maar helemaal de vraag. Ik kan de gedachte hier zo neerleggen. wat de gemeente Lokeren zou kunnen betekenen voor dit werk in Luxemburg. Wat wij dan eerst nodig hebben is een betere presentatie van ons werk. En ook dat is blijven liggen in die periode. Er was wel een filmpje, maar dat is een beetje, zal ik mogen zeggen, op zijn Limburgs in elkaar gezet en niet echt professioneel. En dan zie je wat van Limburg en een beetje van het werk. Maar dat is niet echt een goede presentatie. Bovendien is dat filmpje nu ook al verouderd. Dat betekent dat er nieuw materiaal moet komen. Dat is nu onze eerste prioriteit. En daar gaan we nu de komende tijd flink aan werken. Een flyer die je in vrij grote oplagen aan een heel aantal mensen kunt uitdelen. We denken aan een paar duizend. Een PowerPoint-presentatie die dan in kerken gepresenteerd kan worden. Als die er komt, dan zullen we hoogstwaarschijnlijk ook weer naar hier komen daarmee. Maar die zijn er dus nog niet, dat materiaal is er nog niet. En dat moet er dus eerst komen voordat we echt wat kunnen gaan doen. Want er moet meer bekendheid komen aan het werk in Luxemburg. En eigenlijk is het merkwaardig dat dat na al die tijd nog nodig is. Maar Luxemburg is het vergeten land. Er was ook een website van die naam, die is ondertussen uit de lucht. Maar in elk geval gaat dat nog altijd op. En ja, hoe komt dat nou? Luxemburg is klein, je ziet het haast niet op de kaart. Luxemburg maakt deel uit van Europa, is een heel rijk land. En het is katholiek en in die zin zou je zeggen toch min of meer christelijk. Maar dat is niet waar. Jullie hebben de meeste ook een katholieke achtergrond hier in Vlaanderen. En daarmee is het dus redelijk begrijpelijk dat je er niet komt met het katholicisme. Want in het protestantse Nederland kan men zeggen, ja maar goed, het zijn toch christenen niet waar. Zou je niet naar Afrika gaan of waar dan ook, Azië, om daar echt het evangelie te brengen aan mensen die het niet kennen. Is het nou wel nodig om naar Luxemburg te gaan? En dan is het antwoord dus ja. Want de mensen, nou veel mensen gaan ook tegenwoordig niet meer naar de katholieke kerk. Ik ben zelf in de jaren 70 twee keer op vakantie geweest in Luxemburg. En tenminste één keer daarvan zijn we ook op zondagochtend naar de kerk geweest. Want mijn vader was katholiek en die ging alle zondagen naar de kerk, ook op vakantie. En toen zat de kerk nog een eind vol, maar tegenwoordig niet meer. Ik kan me dat dus nog herinneren, bijvoorbeeld van 1972 in Konstdorf. Maar nu zijn we ruim 40 jaar verder en stelt dat geloof niet veel meer voor. En al stelde het wat voor, dan is het nog het katholicisme. En dan kennen de mensen de Heere Jezus niet. Ik heb zelf het evangelie begrepen in de katholieke kerk. En die zullen er ook zijn. Maar dan is het eigenlijk nog niks. Dat is een klein startpunt waar je mee verder kunt en moet. En dat missen de mensen dus in Luxemburg. En dat probeert Johan te brengen op zijn kleine plekje. Ik moet wel eens denken aan Asterix en Obelix, waar de loep op staat van heel Gallië. Nee, daar is nog dat kleine dorpje en die hebben nog stand gehouden. Maar zoiets is eigenlijk ons groepje in Luxemburg ook. Hoeveel mensen zullen er nog zijn die wel iets zoeken buiten de kerk en die kunnen niet vinden, die weten niet wat er is of die weten, ja, die zijn sowieso, die zouden wel iets willen, maar die gaan niet echt iets doen. En hoe kunnen we die mensen nu bereiken? Daar ligt dus een heel open terrein. Wij proberen samen te werken met andere groepen die er wel zijn, maar die zijn in het zuiden van Luxemburg. En daar zijn enkele kerken, de meeste op internationale leest geschoeid. Die hebben daarmee het probleem dat er tegenwoordig geen voorgangers vanuit Amerika meer binnen kunnen komen in Luxemburg. Dat moet nu allemaal vanuit de EU. Met andere woorden, het verhaal is groter dan ons eigen groepje. In heel Luxemburg doet zich het probleem voor van de vooruitgang, de continuïteit van de groepen die er zijn en de verdere uitbouw daarvan. Ja, het kan best zijn dat er ergens groepjes zijn, of we weten ook dat er kleine groepjes zijn die nergens geregistreerd staan. We weten bijvoorbeeld van een klein Franstalig groepje waar iemand contact mee kreeg door een fysiotherapeutische behandeling of zo. En dan moet je daar net tegenaan lopen. Hoeveel van die groepjes zullen er nog zijn? En de een weet niet van de ander. En dat is geen goede zaak. Dus daar ligt een heel terreinbraak om tot meer, eigenlijk gewoon meer gemeentes te komen in Luxemburg en met name in het noorden. Je moet je voorstellen, er zijn dus een paar kerken, zeg ik, in Luxemburg, maar dat is bijna alleen maar in Luxemburg stad. Dat is natuurlijk het grootste bevolkingscentrum. Nog een paar andere, maar ook alleen maar in het zuiden. En er was een groepje in Etelbroek en dat is ook opgeheven. Dat betekent concreet dat eigenlijk ten noorden van de stad Luxemburg er op één groepje na in het oosten, een Mennonieten groepje, in Scheidken, vlakbij Konstdorf, waar ik dus in 1972 was, bij Echternach. Behalve dat kleine groepje is er ten noorden van de stad Luxemburg dus helemaal niets. En dat moet dus even doordringen. Het is weliswaar niet zo heel dicht bevolkt, maar we hebben het dan toch zeker over 100.000 mensen of meer. En daar is dus helemaal niets. Er zijn nu nog een paar anderen die ook aan het proberen zijn, ook in de fase van het pionierswerk, om wat op te zetten. Maar dat kan toch niet zijn, dat daar helemaal niets is, terwijl er wel mensen zijn, en we ervaren dat ook, die een bepaalde honger hebben naar, ja, wat zoeken ze nou? En dat kunnen wij dus invullen. En hoe gaan we dat doen? Nou, dus met materiaal in Nederland meer bekendheid geven. Het is in de eerste plaats zo dat Johan afhankelijk is van de giften uit Nederland. En dat is daarom ook de eerste zorg, dat dat op peil blijft. Want dat zeiden we al, dat is al 30 jaar zo en dat is een wonder van de Heere. Maar dat moet dan ook zo blijven. Je zou zelfs tussen haakjes kunnen denken aan een opvolging. Maar die schudden wij zo niet uit onze mouw. Johan is 63, hij kan formeel over 2 jaar met pensioen. Natuurlijk wil hij doorgaan. Maar je zou dan toch gaan denken aan wie gaat hem ooit opvolgen. Nou, we hebben daar geen enkel idee van. We denken dan, we weten dan, de Heere zal voorzien op zijn tijd. En toch gaat ook dat wel eens door me heen. Ook al in verband met een presentatie naar buiten toe. Als je kunt zeggen van, kijk, we hebben nu dit. We hebben een paar jonge mensen erbij, dat is goed. Maar we hebben ook zicht op opvolging. Maar dat laatste is er dus nog niet. We gaan dat nog zien. Ik denk dat jij nu iets wilt toevoegen.
Ik wou nog graag wat delen met de mensen. Ja. Ik kan dat ook zonder microfoon.
Waarschijnlijk kun jij dat zonder microfoon. Ja, dan wordt het opgenomen. Dan ga je even.
Oh, opname. Goed zo. Ja, even een kleine aanvulling. Ik denk, als we ook de prediking van vanmorgen beluisterd hebben, dat het niet gaat om religie, maar om een relatie. Er is religie genoeg in deze wereld en waar we ook vaak hele negatieve ervaringen mee gehad hebben. We hebben een relatie met de Heer Jezus nodig. En dat is eigenlijk in elk katholiek land aan de hand. Hij had het over het zuiden van het land. Dat zijn eigenlijk allemaal buitenlandse Chinese gemeenten, Japanse gemeenten. En noem maar op, allerlei pluimage, Amerikaanse gemeentes. Allerlei pluimages. Maar allemaal in hun eigen taal. Er is één gemeente daar in het zuiden. Ja, er zijn nog wat Pinkster gemeentes, maar dan is er ook nog een gemeente. En dat is een All Nation Church, en dat is alles in het Engels, daar komt van alles. Daar zijn enkele Luxemburgers. Maar het gaat in principe aan de Luxemburger voorbij. Luxemburg is het duurste land, samen met Zwitserland van West-Europa. Ik denk dat daarom veel mensen er met een boog aan voorbij gaan. Maar is het evangelie ook niet voor de Luxemburger? Is de liefde van de Heer Jezus ook niet voor de Luxemburger? Hij zegt, er is niet veel gebeurd. Maar ik geloof dat gebed veel vermag. En in die 15 jaar is er veel, veel gebeden. Veel dingen ondernomen. En ik mag nu zien, op de harde rotsen van Luxemburg, wat de Heere aan het doen is. En wat is er mooier om te zien. Dat het niet mijn werk is. En dat wil ik ook niet weten. En dat wil ik ook niet horen van mezelf. Maar dat het zijn werk is in Luxemburg. Omdat hij van mensen houdt. En ook van de Luxemburger. Ik hoop dat u in ieder geval biddend hart krijgt. Voor het land Luxemburg. Wat op dit moment nog verloren gaat in zonde en schuld. Dank u.